De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestroikarantaine, een tijdelijke spin-off van de Perestroikast. De tweede aflevering, want we komen om de paar dagen met flitsen. Het concept is vrij simpel. We praten hierbij over de belangrijkste ontwikkelingen in onze regio rondom het coronavirus. Wie weet leer je er nog wat van als je het vergelijkt met hoe het in Nederland nu wordt bestreden. We bellen ook zo nu en dan daarom met een aantal van onze kameraden. En elke keer geven we je ook een lees- of luister- of kijktip. Want ja, jij zal iets meer thuis zijn dan normaal misschien. En als je de tijd wil doorkomen met iets moois uit onze regio, dan hopen we je dat te kunnen faciliteren. Ik moet zeggen, ik ben zelf druk genoeg met de poepluiers. Maar wie weet kan er een boekie tussendoor. Met dit keer, waarom doet Lukashenko alsof er weinig aan de hand is in Wit-Rusland? Waarom moet Polen de presidentsverkiezingen door laten gaan? Hoe belandt corona nou weer in Centraal-Azië? En waarom smijten ze in Kosovo niet met potten en pannen, maar slaan ze er wel op?
Eén land lijkt zich wat te onttrekken aan alle coronamaatregelen, van stilgelegde sportcompetities, zware toespraken van regeringsleiders, gesloten grenzen en lockdowns. Wit-Rusland, op het moment van opname van deze podcast 69 besmettingen en 0 doden. Doet alsof er niet veel aan de hand is. Luister maar naar president Lukashenko afgelopen week.
Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе приятно смотреть по телевизору, люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, полю всех лечит.
Hij heeft het over dat niemand in paniek moet raken. Je moet werken, zeker op het platteland. Het is leuk om op de televisie te zien dat mensen werken op een tractor. Niemand praat over het virus. De tractor geneest iedereen, zegt hij. Het veld geneest iedereen. Dat is andere taal dan de onheilspellende woorden van Merkel, Macron en Rutte. Volgens de Wit-Russische president is de situatie in zijn land onder controle. We schakelen over naar onze man in Polen, Oekraïne en Wit-Rusland en perestrooikastvriend Michiel Driebergen. Michiel. Wit-Rusland lijkt in een andere wereld te leven. Zijn wij nou zo gek of weet Lukashenko iets wat wij niet weten? Waarom doet hij zo luchtig over het coronavirus?
Ja, Floris en Geert-Jan. Inderdaad, in Wit-Rusland zijn er volgens de officiële statistieken 69 gevallen van corona geconstateerd. Nog geen doden. Maar er zijn wel doden gevallen. In elk geval vandaag nog een vrouw die is omgekomen van een longontsteking. Ja, en daar wordt natuurlijk van verdacht. En zo gaat het ook op de sociale media rond, dat dat dan corona zou kunnen zijn. Lukashenko lijkt er inderdaad er alles aan gelegen te liggen om paniek te voorkomen. Paniek, zei hij afgelopen week in een toespraak, is de grootste epidemie momenteel in de wereld. De paniek rondom het coronavirus. De scholen gaan nog gewoon door. Dat hoor ik ook van mijn contacten in Minsk. De universiteiten zijn open. De basisscholen, de kinderopvang is gewoon open. En Lukashenko zei, ja, je kunt beter onderwijs geven in handen wassen. Dat is nog veel beter dan de scholen te sluiten. Dus de metro gaat gewoon door. In al die landen in Kiev is dat allemaal dicht. De bussen rijden gewoon nog. De grenzen zijn inmiddels gesloten door beide buren. Zowel Rusland als Polen hebben de grenzen dicht gedaan met Wit-Rusland. Nou, dat noemde Lukashenko ook stupiditeit. Er is niet eens een grens, zei hij, over de grens met Rusland. Dat is een beetje paradox natuurlijk. Wit-Rusland zit in die vorming van de Uniestaat met Rusland. En nu gooit Rusland opeens de grens dicht. Terwijl Moskou juist de druk zo op die onderhandeling zet. Dat is natuurlijk ook een paradox voor Lukashenko. En hij raadde aan, en dat heeft veel hilariteit en ook wel woede opgewekt in Wit-Rusland. Werk gewoon door, zei Lukashenko, vooral in het dorp. Hij zei, in het dorp praat niemand over dat virus. Dus de trekker en de velden, zei hij, die zullen iedereen genezen, gezond houden. Ja, ik denk dat Lukashenko een beetje de bui al ziet hangen. De economische bui vooral. Het zaaiseizoen nadert in Wit-Rusland. Wit-Rusland is afhankelijk van de landbouw. En heeft maar één industrie eigenlijk. En dat is de tractorindustrie. Dus de tractors moeten geproduceerd moeten worden. En de landbouw, die heel ouderwets is ingericht in allerlei kolgozen, collectieve boerderijen. Lukashenko komt zelf van zijn boerderij. Ja, die bui, die ziet hij wellicht al hangen. Van wat gebeurt er als straks die wereldcrisis ook onze grenzen binnenkomt in Wit-Rusland. Zelfs de voetbalcompetitie, kameraden, gaat door. Gisteren heeft Torpedo Bellas, Shakhtar, verslagen met 1-0. En er zaten inderdaad, heb ik ook gezien, enkele honderden mensen als supporters op de tribune.
Hij is opgegroeid in de voormalige Sovjet-Unie. Is dit een oude Sovjet-reflex?
Nou, wat wel geldt in Wit-Rusland, en dat gold ook toen in de Sovjet-Unie, informatie is macht. Zo ziet de Homo Sovjeticus dat. Paniek voorkomen is ook een manier om de macht te behouden. Het initiatief bij jezelf te houden. Een voorbeeld deze week, 2 dagen geleden, op het moment van opnemen, werd Mykola Djadok gearresteerd. Een activist, een anarchist. Hij heeft een boek gemaakt, Kleuren van een parallele wereld. Dat gaat over zijn jaren in de gevangenis. Jonge vent, begin 30 nog maar. En hij is gearresteerd nu. Hij is opgepakt. En hij vertelde me een half jaar geleden in een interview wat ik met hem had. Zei hij van, nou, als ik word opgepakt, dan betekent dat dat het regime nerveus is. Ze denken dan dat ik misschien oproep tot protesten. Het zou kunnen dat Lukashenko dus zenuwachtig is. Ik heb aan een andere activiste gevraagd, die hem dan ook wel weer goed kent, van wat zou er nou kunnen spelen. Nou, zij beaamt eigenlijk, arrestaties, dat zijn eigenlijk een graadmeter. Zij zei, Lukashenko is bang. Dus ze proberen dus mensen die anderen zouden op kunnen roepen tot protest, die proberen ze nu onschadelijk te maken. Wellicht tijdelijk. Misschien komt hij met een boete of een korte gevangenisstraf vanaf. Hij is wel wat gewend, dus hij heeft jaren in de gevangenis gezeten. Maar het is een teken als dit soort jongens worden opgepakt, vaak met hele, ja, in ieder geval onder het mom van hele kleine vergrijpen. Bijvoorbeeld, hij zou nu, Mykola Djadok zou graffiti hebben gespoten. Nou, dat mag natuurlijk niet. De economische crisis, zei deze activisten, is al heel erg diep in Wit-Rusland en nu daalt de Wit-Russische roebel in waarde, hè, vanwege die dalende olieprijzen. Wit-Rusland draait op olie. Er is maar één ding waarmee ze hun geld binnenhalen vanuit het buitenland, zeg maar. En dat is de olie, de ruwe olie. Die wordt geraffineerd. Als die prijs daalt, heeft Wit-Rusland er onmiddellijk effect van. Sommige zaken zijn al niet meer in de winkel te vinden, hoor ik. En rondom het coronavirus, ja, niemand weet hoeveel mensen er ziek zijn en hoeveel de mensen er zijn overleden. En niemand vertrouwt de autoriteiten. De informatie van de autoriteiten zijn per definitie niet te geloven. En dat maakt de onzekerheid groot. En het maakt wellicht ook dat dit soort gevaarlijke jongens, zoals Mykola, ik zal de zaak in de gaten houden de komende dagen, dat hij dus opgepakt wordt.
Welke maatregelen heeft hij wel genomen?
Ja, ondertussen zijn er wel zeker maatregelen aan de gang. Begin februari was er al nieuws dat Wit-Rusland humanitaire hulp zou sturen naar China. Nou, Lukashenko heeft ook gezegd, China zal ons helpen. Zij hebben nu ervaring met het coronavirus. Dus wat dat betreft heeft Lukashenko het niet helemaal ontkend dat het probleem gaande is. Hij heeft ook gezegd dat er getest wordt. Er zijn 16.000 testen. Dat is beduidend meer dan in Oekraïne. 16.000 testen zouden er zijn geweest op corona. Als dat zo is, dan zou dat heel goed nieuws zijn. Want dan zou het zo zijn dat er heel veel getest wordt en relatief weinig gevallen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld ons. Dat zou waar kunnen zijn, maar je weet het dus niet. Het zou ook niet waar kunnen zijn. In elk geval, capaciteit is vaak niet het probleem in voormalige Sovjet-landen. Er zijn heel veel ziekenhuisbedden. Maar ja, apparatuur, daar ontbreekt het ongetwijfeld aan. Dat is in Oekraïne ook en dat zal in Wit-Rusland niet heel erg anders zijn, verwacht ik. Gebeurt ondertussen wel van alles, hè? Als gevolg van het coronavirus. Dus de halve finale van Miss Belarus is uitgesteld, bijvoorbeeld. In ziekenhuizen, en dat zijn dus verhalen die niet van de autoriteiten komen, maar van mensen die ik daar spreek. In ziekenhuizen krijgen bepaalde mensen meer geld, omdat ze meer werk hebben. Waarom hebben ze dan meer werk? Dat wordt dan weer niet bekendgemaakt. Er wordt ook verteld dat ziekenhuizen wel degelijk voorbereid worden. Dat er bijvoorbeeld afdelingen worden vrijgemaakt. Nou, waarvoor dan? Dat wordt ook weer niet echt gezegd. Want de president blijft dus zeggen dat er geen bijzonderheden aan de gang zijn in de ziekenhuizen. Nou ja, activisten ondertussen die pleiten ervoor dat gevangenissen bijvoorbeeld, waar heel veel jonge mensen zitten, 18 min, maar ook 18 plus, veel jongeren, bijvoorbeeld vanwege drugsvergrijpen, dat die gevangenissen worden leeggemaakt. In elk geval tijdelijk, dat die jongeren naar huis zouden mogen vanwege dat virus. Nou ja, daar zullen ze bij het regime denk ik niet meteen oren naar hebben.
Dus wie dit weekend live voetbal wil zien, kan terecht in Wit-Rusland.
Intussen is Polen in de ban van een discussie om de presidentsverkiezingen wel of niet door te laten gaan. Op 10 mei is de eerste ronde. En president Duda die zou dan graag herkozen willen worden. Alleen tot nu toe beweegt hij niet in die discussie. Die verkiezingen moeten wat hem betreft doorgaan. Bewegen, dat doet vicepremier Piotr Gliński daarentegen wel een beetje. Schoorvoetend, en als je de regels een beetje tussendoor kan beluisteren, dan hoor je dat. Want in een interview op de Poolse radiozender RMF-FM zegt Gliński, tevens minister van Cultuur, dat hij nu wel naar de stembus zou gaan als er verkiezingen zouden zijn, maar dat hij het wel een moeilijke vraag vindt om te beantwoorden en dat hij niet uitsluit dat hij over 2 weken een andere afweging zou moeten maken. Ook zegt Gliński voorbereid te zijn op meer coronapatiënten. Ga niet in groepen naar buiten, waarschuwt hij, maar ga alleen wandelen in een park of ga alleen het bos in. Tot nu toe zijn er in Polen 5 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.
Als we kijken naar de Centraal-Aziatische buurlanden van Rusland, daar leek lange tijd niet zoveel aan de hand. Tot halverwege maart geen enkele coronamelding, terwijl deze landen grenzen aan dan wel om de hoek liggen van China en Iran, 2 brandhaarden. Het zijn natuurlijk niet de meest vrije regimes daar. Die doen graag alsof er niets aan de hand is om paniek te voorkomen. En januari zei in een videoboodschap in Arsat dat er 70 besmettingen zijn in Kazachstan. Later riep hij dat het om een grap ging. Maar wie in Kazachstan valse informatie verspreidt over het coronavirus kan worden gestraft. Dus kijk uit met wat je daar zegt. Inmiddels heeft het virus Centraal-Azië wel degelijk bereikt. We gaan de landen 1 voor 1 af. Om te beginnen bij Kazachstan. Geen 70, maar 49 besmettingen, ook veroorzaakt door mensen die vanuit Wit-Rusland reisden. In Kazachstan is een noodtoestand uitgeroepen, grenzen zijn gesloten, scholen, behalve kleuterscholen, zijn dicht en het leger helpt steden te desinfecteren. De steden Almaty en Nur-Sultan zijn in quarantaine. Dit houdt onder andere in geen tot beperkt openbaar vervoer, mensen wordt geacht binnen te blijven, grote winkelcentra en verhuizen en warenhuizen zijn gesloten en alleen voedsel en medicijnen kun je halen in winkels, supermarkten en apotheken. Dan Kirgizië. De regering heeft op 20 maart 6 gevallen gemeld. Scholen zijn gesloten, het land heeft de toegang voor buitenlanders verboden. De voormalige Amerikaanse militaire basis op de luchthaven van Manas wordt gebruikt als quarantaineplaats. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat 15 mensen zijn aangehouden omdat ze desinformatie op sociale netwerken hebben verspreid. Tajikistan dan. 0 besmettingen. Moskeeën zijn vanaf 20 maart weer open nadat ze zijn gedesinfecteerd. Deze week hield de president een lange toespraak. Geen woord over het coronavirus, wel over vaccins voor vee. Over naar Turkmenistan. Ook hier geen besmettingen, volgens de overheid dan. Hoewel onafhankelijke media berichten dat er wel degelijk coronagevallen zijn. De hoofdstad Ashgabat is afgesloten. Dan als laatste Oezbekistan. 33 gevallen. De noodtoestand is uitgeroepen, grenzen zijn gesloten, scholen zijn dicht en per bus, auto reizen. Dan als laatste Oezbekistan, 33 gevallen, de noodtoestand is uitgeroepen, grenzen zijn gesloten, scholen zijn dicht en je kan niet reizen per bus, trein, auto en vliegtuig in en uit Oezbekistan. Er is een financieel noodpakket in het leven geroepen om de economie te versterken. De staatstelevisie zendt onderwijsles uit en hoge geestelijken hebben een fatwa uitgesproken waarin moslims wordt opgeroepen om het vrijdaggebed niet bij te wonen in de moskee totdat de gezondheidssituatie is gestabiliseerd. De 5 dagelijks gebeden moeten thuis worden verricht.
In Kosovo, in de hoofdstad Pristina, klinkt het geluid van potten en pannen. Niet zoals in Nederland om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken, maar omdat de regering er volgens hen juist een potje van maakt. Vanaf het balkon besloten de Kosovaren hun ongenoegen te uiten over de huidige regeringspartijen, die in de beleving van de gewone Kosovaar vooral bezig zijn met politiek bedrijven. En dat heeft dan te maken met een veten met Servië en met een machtsstrijd tussen de premier en president, en alles behalve met het bestrijden van de coronacrisis. Wat is er aan de hand? Er komen nu een boel namen en partijen voorbij, dus ik hoop dat ik het duidelijk uitleg. Maar het begon met het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken, Agim Velju. En Velju is van de Democratische Liga van Kosovo, de LDK afgekort. Een coalitiepartij. En de leider van de LDK is het niet eens met het ontslag van deze minister, van hun partij dus. Officieel werd minister Velju ontslagen omdat hij volgens premier Kurti niet op de juiste manier met de coronacrisis in zijn land zou omgaan. Viljoen, die wilde de noodtoestand in Kosovo uitroepen. Dat was echter tegen het zere been van de premier. En er werd dus gezegd, hij heeft onnodig paniek gezaaid. Reden voor ontslag. Het was echter niet het plan van de minister van Binnenlandse Zaken zelf, maar van de huidige president van Kosovo, Hashim Thaçi. Mocht het daadwerkelijk tot een noodtoestand komen, dan verschuift de macht van de regering in Kosovo naar de Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door de president. En ja, om dit politieke gekonkel besloten de Kosovaren op hun keukengerei te slaan. Over die coalitiepartij LDK, die was al op ramkoers met andere coalitiepartners. Dat ging over of Kosovo niet meer een importtarief van 100% zou moeten heffen op Servische goederen en producten. Ja, LDK is die mening toebedeeld, maar de grootste regeringspartij, Wette Vendosje, die niet. En die partij is dan weer van premier Kurti. Nou, gedoe alom. Niet iets wat een land in pandemische tijden kan gebruiken. En wie weet zit Kosovo op het moment van luisteren zelfs wel zonder regering.
Mijn filmtip, kijk op de site van ITVA. Daar zijn gratis films te zien over Midden- en Oost-Europa.
En ik heb net de nieuwste vertaling van Isaac Babel binnen. Alle verhalen, de vierde druk, uitgegeven door Van Oorschot. Het ziet er weer fantastisch uit. Vertaald ook door Vrouwtje Slofstra. En ik ga hem deze dagen maar eens openslaan. Wszystkiego najlepszego.
Paka.
Malinka, malinka, malinka moja. W sadu jagna, malinka, malinka moja.